Dit is de Hartverzachtcast, de podcast van Hartverzachters. En mijn naam is Stefan Lam. Ik ga in gesprek met wetenschappers, deskundigen en ervaringsdeskundigen om te ontrafelen waarom we ons online gedragen zoals we ons gedragen. En wat kunnen we zelf doen om het online weer een beetje prettiger en leuker te hebben. In deze 5e aflevering van de Hartverzachtcast praten we over de impact van taal op social media. En we stellen de vraag: wat gebeurt hier eigenlijk? In deze aflevering van Hartverzachtcast stellen we de vraag: wat gebeurt hier eigenlijk? Wat schrijven mensen nu eigenlijk echt in tweets en appjes? Wat is de kracht van taal en wat zijn de effecten van taal? En mijn gast is Annette Klarenbeek en welkom, Annette.
Dankjewel. Leuk hier te zijn.
Ja, insgelijks. En Annette, kun je in een paar zinnen beschrijven wie jij bent en wat je doet?
Ja, ik ben geneigd om gelijk al in termen van mijn identiteit functioneel, professioneel. Dus ja, ik ben lector sinds 10 jaar alweer. En dat betekent dat ik een onderzoeksgroep leid aan een hogeschool. En dus als een hoogleraar bij een universiteit een onderzoeksgroep leidt, leiden lectoren onderzoeksgroepen aan hogescholen.
Ja.
En naast die functie ben ik ook een Utrechtenaar, vind ik ook wel heel belangrijk.
Oh ja,
aan mijn
leuk
identiteit.
Om te weten.
Ben ik al heel erg lang.
Ja.
En moeder van 2 kinderen die nu allebei sinds kort geen student meer zijn, maar werken. Dus dat, dat ben ik wel.
Ja, een Utrechtenaar tegenover een Rotterdammer.
Oké.
Okay. Hebben we hier.
Ja.
Dat is ook mijn identiteit die ik altijd meeneem. Dat is mooi dat je zit zo'n soort trots in of zo. Hè?
Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ook een zekere geworteldheid ten aanzien van de plek waar je geboren bent en groot geworden bent en zo. Ja.
En ik heb natuurlijk een beetje in jou verdiept. En als ik naar jouw loopbaan kijk, dan is taal is wel een soort rode draad, hè?
Ja. Dus eigenlijk altijd wel aan de hand geweest. Ik ben als 19-jarige gaan studeren aan de theaterschool hier in Utrecht, de Academie voor Expressie.
Ah, wat leuk.
En daar speelde taal al een hele grote rol. Want in een opleiding tot acteur, docent, drama en regisseur, die 3 dingen, die weet je alle 3 als je die opleiding deed. Nog trouwens. Waren we al heel veel bezig met dat de teksten die je zegt, hè, als acteur, acterende, veelal niet datgene ook verbeelden van wat daaronder schuil gaat. Dus binnen de academietijd werd er altijd al gesproken over ondertekst en boventekst. Dus wat wordt hier bedoeld en niet gezegd en andersom. En dat heeft me altijd geïntegreerd. Dus daar ben ik ook na de academie verder mee gegaan als actrice op. Met name trainingen waar ik lastige klant speelde, hè, van die klanttrainingen. Daar kan ik ook nog van alles over zeggen. Maar in ieder geval, na 2 jaar ben ik doorgegaan naar de universiteit. En daar ben ik taalbeheersing gaan studeren. En afgestudeerd op communicatie in het publieke domein. En daar altijd mee verder gegaan, ook weer in de loopbaan.
Ja. Als we het dan hebben over de kracht van taal. Dus je zegt al, bovenlaag en onderlaag.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen? Want er wordt een hele hoop wordt misschien gezegd, maar tegelijkertijd niet gezegd.
Ja. Nou, een beroemd klassiek voorbeeld is vanuit theorie. Hè, van als ik in de keuken kom en ik zeg van hier staat een heleboel afwas, hè, of vaat.
Ja.
Ja, mijn zoon reageert met, ik was net van plan om dat in de afwasser te doen. Dan is zijn reactie al zo dat je zou kunnen zeggen, hij vat dat niet op als een beschrijving van de werkelijkheid van mij, maar als eigenlijk, nou, misschien wel een commando in het ergste geval van ruim even die boel hierop. Hè?
Ja, ja.
Dus ja, mensen doen dingen met taal, is het idee vanuit de theorie. Maar dat zien we dus ook voortdurend in de praktijk. En wij mensen zijn daar meester in om dat te doen. Ja, we doen dat heel veel, bewust en onbewust. Hè. Weten we allerlei hints en suggesties te geven, heel subtiel vaak.
En als we naar taal kijken, hebben we natuurlijk nu ook, pakweg de laatste 20 jaar hebben we online taal. Hè. We praten niet meer veel met elkaar, maar we typen ook nog eens een keer heel veel met elkaar. Ja. En hoe belangrijk is taal in die online conversaties?
Ik denk dat taal cruciaal is voor de relaties die we met elkaar hebben.
Ja.
En ook in een online werkelijkheid, in een online realiteit, gaan we heel veel in allerlei dichtbij en afstanden naar elkaar via taal. Hè? Dus de onderzoeken die wij daar ook naar doen, hè, in de afgelopen inmiddels ook 10 jaar, zien we dat er zo ontzettend veel gebeurt in taal. Wat impact heeft op ons handelen, op onze samenleving. Ja. Dat het is heel lang iets geweest wat zeker ook in het vakgebied van communicatie en andere sociale wetenschappen wat verwaarloosd is. Ja, dus dat taal gezien werd als iets van dat is er gewoon. Dat is een soort vehikel van onze gedachten. Hè? Dat is een voertuig die. En je hebt woorden en die geven gewoon weer wat je wil zeggen. En nou is dat denken in de wetenschappen al langer zo. Dat we weten van dat werkt anders. Maar zeker in de praktijk van alle dag en ook in het vakgebied van. In de eerste plaats communicatie, hè, wat daarover zou moeten gaan. Is er langere tijd naar andere belangrijke concepten gekeken. Maar taal bleef wat op de plank liggen. En die komst van sociale media, die hebben echt laten zien van maar hier gebeurt iets waar we toch ook aandacht aan zouden moeten geven. Dus dat heeft denk ik een nieuwe lens aangezet. Hè? En,
een nieuwe lens?
Die schijnt op taal.
Ja, dus op een andere manier naar taal kijken. En dus ook deze geschreven taal die we dus online...
Ook als ik kijk naar de opleiding hier, hè, die zeker voor 10 jaar terug. Dus spreek ik over 15 jaar terug of 20 jaar terug. Taal echt zag als iets van dat geven we als vak erbij in de opleidingen.
Ja.
Waarbij je gewoon leert spellen of goed formuleren of een net persbericht kan opstellen. Maar het werd niet gezien als, en dat is het cruciale eraan, als een bron die tot je komt, die je heel goed informeert over wat er zich afspeelt in de omgeving van jouw organisatie bijvoorbeeld. Hè? Of in de samenleving. Het is maar welk perspectief je hanteert als omgeving. Maar er gebeurt heel veel om je heen en komt tot je via taal. En dat is dat cruciale ook.
En ergens zag ik jou ook noemen of zeggen, taal is niet neutraal.
Nee, we kunnen niet anders dan dat we keuzes maken met woorden. En door het ene te zeggen, zeg je het andere eigenlijk niet. Hè? Er zijn altijd selecties van een werkelijkheid die je maakt met je formulering. Dus dat betekent dat je in die keuzes iets benadrukt, iets ondermijnt. Dus dat kan niet neutraal zijn. Dat is altijd een selectie, is altijd een keuze. En dat is ook tegelijkertijd misschien ook wel weer het lastige of het pijnlijke aan taal. Want doordat je het ene zegt, verlies je tegelijkertijd altijd weer het andere. Je kan niet alles tegelijk zeggen.
Nee.
Want we hebben ook van doen, zoals nu ook, ik ben al lang aan het woord, maar met regels over spreektijd. Hè? Hoe lang kan je dat woord nemen? Dus je moet keuzes maken. Hè?
Nou, in deze podcast mag je gewoon het woord nemen, hoor. Dus dat is geen probleem.
Maar toch.
Ja, vaak maak je afspraken, hè, over taal.
Nou ja, als het gaat over communicatie en interactie, hè, dan is het toch wel heel gebruikelijk dat via, hè, daar hebben wij mensen met elkaar allerlei ook impliciete regels over. Niet zo expliciet als met spelling bijvoorbeeld. Hè? Maar impliciet hebben wij mensen met elkaar. En dat is ook heel vernuftig dat we dat hebben. Een soort van beurtwisselingssysteem. En we weten met elkaar van, ja, hier is een spreker heel lang aan de beurt. Dat moet een evenwicht zijn. Hè?
Ja.
Dus in bepaalde contexten dan. Hè?
Ja, en die regels kan je soms met elkaar afspreken. Hè? Als wij een meeting hebben met elkaar, dan kunnen we zeggen, nou, hè, die mag dan aan het woord. Hier willen we naartoe met elkaar.
Ja.
Laten we afspreken dat.
Ja.
En online, zijn daar dan denk jij ook, of vind jij ook regels? Of is dat een soort anarchie die we zien bijvoorbeeld op social media?
Nou, het zet wel heel veel op zijn kop, inderdaad. En tegelijkertijd zien we daar ook regels ontstaan die lang niet overal zijn opgeschreven.
Ja.
En we zien wel steeds meer dat komen. Hè? Dat er, als je op Marktplaats bijvoorbeeld een reactie geeft, dan staat er al een instructie, hè, van hoe je dat moet doen. Maar heel veel is ook nog impliciet. Tegelijkertijd zien we wel dat we wat er offline speelt ook overnemen online. Hè? Dus dat je reageert op de vorige of een antwoord geeft. En niet antwoorden, ja, dat kan eigenlijk niet. Hè? Je behoort dan ook, zeker als je gestart bent, reactie te geven.
Ja.
Hoewel dat ook lang niet altijd het geval is dat dat gebeurt. En zeker als we kijken naar organisaties, hè, die een bericht uitsturen. En er komen reacties en dat de organisatie dan niet weer zelf reageert. Dat wordt overigens ook steeds minder hoor. Maar dat is al heel lang aan de hand geweest. Dat je zag van, oh, organisaties hebben een soort handelingsverlegenheid nu. Hè? Van jeetje, we krijgen dus een storm aan allerlei reacties. En moeten we hier nou weer mee? Ja, nu zien we wel steeds meer dat organisaties zich bewust zijn van, ja, dan moet ik toch iets teruggeven. Dan moet ik toch iets. En dus die regel, ja, die is levend ook, hè, zoals regels ook zouden moeten zijn. Dus dat zien we wel meer komen, ja.
Ja, ik had vorige week toevallig zelf met iemand die stelde iets op Twitter en ik reageerde daarop. En hij reageerde niet meer.
Ja.
En dus dan heb je die dubbele laag. Dus ook als je geen taal gebruikt, dan zit er ook een dubbele laag achter. Want blijkbaar had hij geen zin meer om het gesprek met mij te voeren.
Ja, dat is heel veelzeggend dan. Ja.
En dat is heel gek, want gaat er bij mij ook gelijk weer iets gebeuren. Dat ik denk van, wil die niet meer? Durft die niet meer? Wat vindt hij van me?
Ja.
Dat ga ik me dan ook meteen, ben ik een zeur of zo? Of ben ik te kritisch?
Ja. Ja.
Gaan gelijk allemaal dingen.
Gaat spelen in je hoofd. Hè? Ja. Blijft dan hangen en komt iedere keer terug. Ja, dus daar zit er toch een soort van conventies kennelijk in. Maar het is ook toch nog heel onwennig, denk ik. En daar zitten ook, denk ik, varianten in van mensen die er meer geoefend al in zijn. En anderen die daar nog redelijk nieuwkomers zijn, hè, van hoe dit te doen. Dus daar is een hoop in te ontdekken en een hoop mee te doen.
Ja, en jij bent ook aan het ontdekken. Jij hebt ook een onderzoek gedaan, of eigenlijk een toolkit gemaakt, hè, moet ik eigenlijk wel zeggen.
Mm-hmm.
Bird's Eye Perspective.
Ja.
Nou, ik heb dat eens doorgenomen en wat me daarin opviel, en misschien kan je daar zo wat meer over vertellen. Daar zie ik eigenlijk dat mensen zich een beetje aan het indekken zijn ook in hun tekst. Dus als ze iets beschrijven, dan zijn ze zichzelf wel een beetje aan het beschermen van tevoren. Klopt dat?
Ja, maar dat doen we trouwens offline ook hoor.
Ja.
Maar we proberen met die leeromgeving die Bird's Eye Perspective heet. In de zin van dat je met een vogelblik van bovenaf beter zou kunnen kijken naar wat daar gebeurt. En ook gebeurt in interacties. Ja, proberen we te laten zien dat mensen dus heel veel doen met taal. En dat iets wat inderdaad heel veel voorkomend is, is dat mensen voor komen dat ze ergens op worden aangesproken, vaak al op voorhand.
Ja.
Dat zou dat indekken kunnen zijn. En daar hebben we veel voorbeelden inderdaad van gevonden. Dus dat mensen zich bijvoorbeeld opstellen als een hele kritische twitteraar. Of bijvoorbeeld zeggen, ja, eigenlijk ben ik geen activist, maar dit keer ga ik wel demonstreren.
Ja.
En voordat je wordt aangesproken op een activisten zijn die dat ja, voor de lol alsmaar aan het doen is. Hè? Of er niet op te worden aangesproken dat je een klimaatdrammer zou zijn. Hè? Dus dan zie je heel vaak dat mensen zich al opstellen in hun posts als iemand die ook regelmatig gebruik maakt van de auto, maar het nu toch heel belangrijk vindt om op te komen voor het klimaat en daarom naar die actie op de A12 bijvoorbeeld gaat.
Ja.
Hè?
Ja.
En dat is iets wat mensen voortdurend doen om, ja, eigenlijk, hè, we hebben het dan over identiteitswerk, ervoor te zorgen dat hun identiteit, hè, dus wat voor mens ben jij, wat voor persoon ben jij, ja, zo gunstig mogelijk overkomt. Hè? En dat je niet gelijk al wordt geparkeerd van, oh ja, het is dus een klimaatdrammer of een wappie of een gekkie.
Dus ik kan zeggen,
want dat gebeurt zoveel online. Hè? Dat mensen worden afgerekend of worden geparkeerd. Overigens offline ook heel veel, hoor. We hebben voortdurend de neiging om elkaar, ja, ergens in een categorie te plaatsen. Dan zijn we ook klaar. Hè? Dan is het opgelost. Van, die zit dus daar en dan weet ik het. Hè?
Ja.
Dus ja, dat is een normale menselijke neiging die ook doorgaat online. Maar ja, we kunnen dat zo mooi bekijken online. Dat is het, ook het leuke van dit onderzoek. Dat we hoeven het niet meer uit te tikken. Hè? Dus alles wat wij offline onderzoeken in gesprekken, daar zitten wij heel precies mierenneukerig voor uit te tikken. Hè? Transcriberen, transcriptjes te maken. Maar het lekkere van dit is dat je die post gewoon kant en klaar hebt. Hè?
Dus, het is wel uitgeschreven allemaal.
Dat scheelt heel veel.
Ja.
Ja. Ja.
En ik maakte kennis hiermee door een LinkedIn bericht van jou over Caroline van der Plas van de BBB. En daar had je aardig wat reacties opgekregen.
Ja. Ja.
En wat jij daar deed was niet zozeer kijken naar wat ze nou eigenlijk zijn, maar meer hoe ze het zijn.
Ja. Ja, dat is de sport die wij beoefenen. Vanuit de theorie, hè? De bril van waaruit wij kijken. We proberen echt te kijken naar, ja, de wijze waarop mensen iets benadrukken dus. Hè? Of naar voren brengen. En we hebben niet, ja, in de eerste plaats de focus op van wat is de inhoud van deze tekst. Maar het gaat veel meer om van hoe wordt die zin nou hier opgebouwd. Ja, dus vanuit een retorische blik, hè, van wat komt naar voren, kijken wij naar. En wat daar ook een hele belangrijke analyse regel bij is, is hoe wordt het ontvangen.
Ja.
Hè, dus zoals ik net schetste van mijn zoon met de vaat, dan is het een ogenschijnlijke neutrale beschrijving van mij van de werkelijkheid. Hier staat een berg afwas. Nou, die wordt helemaal niet neutraal opgevat, want ik ben zijn moeder en er zit veel meer. Hè. In de geschiedenis wellicht blijkens zijn reactie. Dus het is altijd belangrijk om te kijken, ja, hoe wordt het behandeld? Hoe wordt het ontvangen?
En als verzender kan jij dat natuurlijk ook wel weten, hè, als jij dat zegt van die afwas.
Wij zijn zo op elkaar ingespeeld dat deze woorden zijn genoeg.
Ja, die zijn echt wel voldoende. Ja.
En ik kan verwachten dat hij zo'n reactie geeft. Hè?
Ja.
Ja.
En als je ruzie krijgt, kan je zeggen, nee, ik zei gewoon dat er in afval stond.
Dat gebeurt ook en dat is dan ook heel vaak waarom mensen niet begrijpen waarom die ander nou boos werd. Of hè, van, maar ik zei het toch gewoon alleen maar, is dan heel vaak de reactie. Ja. En dat is het lastige in die interacties die we met elkaar hebben. Hè? Dat je dan heel vaak zelf ook zit van, ja, wat gebeurde er dan? Of waarom zei ik het dan verkeerd? Of zo werkt het. Hè? Die dynamiek in die interactie, die gaat gewoon zo snel. Ja. Ja,
jouw centrale vraag is dat volgens mij. Wat gebeurt er?
Wat gebeurt hier? Ja, dat is de allerbelangrijkste vraag. En die, ja, het is niet alleen privé van mij. Dat is ook eigenlijk de vraag die we mee proberen te geven aan communicerende beroepsgroepen. Hè? Dat is wat een lectoraat doet. Wij proberen onderzoek te doen en dat ook te brengen tot een bepaalde aanpak of een handreiking of een handleiding, een tool noemen we dat dan. Hè? Een stukje gereedschap inderdaad. Zoals bijvoorbeeld een online leeromgeving, een website, hè, waarop je kan oefenen. Met als doel dat gebruikers daarvan zelf ook in die positie komen van wat gebeurt hier?
Ja.
In plaats van wat wordt hier bedoeld of ja, wat is de inhoud van deze boodschap. Daar kijken we eigenlijk niet zo naar, maar we vragen ons echt af, wat gebeurt hier nou? Wat doet diegene hier met taal?
Ja, ja.
Ja.
En dat vond ik ook wel grappig in het voorbeeld van Caroline. Dat er ook allerlei mensen gingen reageren dat je links was of dat, ja, dat je partij koos. Terwijl je puur op de manier
ik zat op de manier, was mijn bedoeling. Ja, ja, was mijn bedoeling. Maar ja, ik zie dan ook aan de reacties dat de keuze voor deze post van Caroline van der Plas dan alweer heel veel doet. Hè? Dus ja, dat, daar ontkom je gewoon niet aan dat dat heel veel oproept. Ja.
Ja, ja,
ja, ja. Dus dat leert mij ook weer. Hè, van, oh ja, dus het is maar waar ik op uit ben. Hè, dus als ik wil dat er heel veel aandacht voor komt, dan is het slim om een post van zo iemand als Caroline van der Plas te hanteren, die sowieso veel oproept in het publieke debat.
Ja.
Wil ik dat of wil ik... ja, wat ik eigenlijk wilde, hè, dat mensen oog krijgen voor, hey, er gebeuren hier dingen in taal. En dat zijn bepaalde patronen die we ook in deze post zien. En eigenlijk wilde ik aandacht voor die patronen.
Ja.
Maar dat lukte niet helemaal. Veel reacties waren gericht op meer het politieke. Hè? En,
ja. Voor de balans zou je nog eens iemand uit de andere kant van het politieke spectrum kunnen,
ja, bijvoorbeeld, kunnen
pakken. En dan krijg je de andere kant weer over je heen natuurlijk.
Ja, ga ik doen. Ja, goed idee. Ja, ja,
ja. Maar wat kan je daar dan mee? Hè? Uiteindelijk heb je gekeken, hè? Wat gebeurt er? En dat doe je niet voor niks. Wat moet je er dan daarna mee? Of wat kan je er daarna mee?
Ja, de gedachte is dat met name die communicerende beroepsgroepen, hè, ja, die kijken ook naar die sociale media, hè, sinds een aantal jaren, heel lang ook niet hoor. Was toch ook de gedachte van, nou ja, wat daar gebeurt, dat kan het daglicht eigenlijk niet verdragen, laten we dat maar gewoon buiten beschouwing laten. Hè. Dat was heel vaak de reactie. Merkte ik zeker voor bestuurders. Hè. Ik heb wel eens een praatje voor burgemeesters gehouden die toch echt aangaven. Ja, dit vind ik zo vreselijk. Dat gaandeweg zijn we steeds meer gaan zien dat op die platformen toch allerlei betekenissen worden uitgewisseld die wel degelijk relevant zijn voor jouw beleid of voor jouw bestuur. En
dan heb je het over een organisatie of een overheidsorganisatie.
Ja,
die,
ja, ja, politiek ook. Ja. Hè? En daar gaat heel veel kracht en heel veel werking vanuit van die platformen. Dus is het wel degelijk zinvol om daar ook naar te kijken. Maar het is ook heel veel en overweldigend. En alleen al de kwantiteit is mega. Dus hoe kan je daar nou chocola van maken, is de gedachte. En die chocola die zou kunnen zitten in, ja, dat er bepaalde patronen zijn te ontwaren in bepaalde contexten. En dan heb ik het over contexten dat er, ja, iets escaleert. Hè. Er is een bepaalde kwestie en daar wordt dan in één keer heel veel over gezegd. Hè. Dat kan heel veel zijn ook hoor. Maar ja, wij zagen in onze analyses door de jaren heen dat er iedere keer weer drie type patronen zich manifesteren. In die drie type patronen, en dan heb ik het over scenario's, schetsen, identiteitsopbouw en groepsvorming. Die drie, die zou je kunnen leren kennen. Die kunnen je helpen als je weet, dat zijn bepaalde bekende patronen. Die zie ik door al die posts heen naar voren komen. Die kunnen jou helpen om beter het gespreksverloop ook te kunnen volgen, te begrijpen. En ook eerder te kunnen komen tot een reactie. He, want wat ik al zei, zo'n 10 jaar terug, hè, zeker de politie, bij de vermissingszaak van de twee broertjes, Ruben en Julian destijds, hè, merkten we dat de politie daar toch zich ook wat door liet overweldigen. Hè, daar,
ja.
En dat was voor ons allemaal een nieuw fenomeen, hè, dat mensen massaal op Twitter mee gingen leven zoeken. En ook nog offline, hè, ook naar plekken gingen om te zoeken. Maar daar was het echt nog schakelen van, oké, hoe ga je hier nou mee om? En gaandeweg zie je dan ook bij bijvoorbeeld de vermissingszaak met een hele trieste afloop van Anne Faber. Ja, daar is de politie wel gaan reageren en zeg maar elk half uur updates gaan geven van wat we nu doen, vaak ook procesinformatie. Maar in ieder geval aanwezig te zijn, ook in dat gesprek online.
Ja.
En ja, het frappante is, en dat zien we op dit moment nu ook met de politie, dat die drie type patronen nog steeds spelen. Dus vorig jaar waren er 5 vermissingszaken. En in al die 5 vermissingszaken zie je dus dat mensen heel actief zijn in het schetsen van een scenario, in het benoemen van groepen, heel vaak overheid versus daders versus slachtoffers. En ook identiteiten opbouwen, hè, als derde patroon. En heel vaak als een kritische identiteit. Dus mensen stellen zich heel vaak voor als iemand die ja, geen sensatiezoeker is, maar juist iemand is die heel betrokken is. Dus we zagen heel veel hartekreten, hè, van mensen van oh my god, oh het zal toch niet zo zijn, oh. En dus echt medeleven, dus als iemand die ja, betrokken toekijkt naar wat zich daar allemaal afspeelt aan gebeurtenissen. Maar ook zien we heel vaak dat mensen zich tonen als ja, een kritische betrokken, dus toeschouwer. En dat kritische zit hem heel vaak in dat mensen dan vragen van heeft iemand meer nieuws? Op teletext staat nu dit, maar bij ANP zeggen ze dat. En ik lees op politie.nl weer zus. En door dat zo te zeggen, dat is die ondertekst ja. Of dat impliciete, ja. Laten mensen zien van ik ben iemand die zich informeert.
Ja, ja,
ik ben
ja.
Niet zomaar een ramptoerist, maar ik informeer me, ik kijk naar bronnen. Iemand meer nieuws hierover, hè? Die vragen kwamen ook heel vaak. En dat zijn patronen, heel veel mensen doen dat. En dat blijven we terugzien in welke kwestie het ook is, hè? Dat patroon dan weer naar voren komt. En door dat te weten, hè, want als je kijkt naar een beetje een kwestie die daar maar zo kan zijn. Hè, dus iemand gaat bijvoorbeeld de Koran verbranden naast een Amerikaanse ambassade of zo. Ja, dan levert dat al gauw een miljoen posts op. Hè, voor die allemaal gericht zijn aan de politie. Dus hoe ga je daar dan mee om? Nou, ja, dan helpt het je om vanuit die patronen naar al die berichten te kijken. En ook te kijken van oké, kan ik daar vanuit die patronen ook een reactie formuleren. Die aansluit bij datgene wat mensen allemaal naar voren brengen. Dat ja. Is het hele idee.
Dus met deze tool ga je dus even als een vogeltje erboven hangen. Dat ga je niet
het.
Inzoomen ja. Op één tweet of één bericht. Maar je kijkt naar
het patroon
ja. Van ja. Alle berichten. Ja. En je gaat kijken wat daar dan gebeurt. Ja. En dan ga je bepalen. Ja. Oké, we zien dit. En dan ga je bepalen dat je er wat anders mee gaat.
En dat is dan ook onderbouwd vanuit onderzoek. Hè? Vanuit de theorieën die wij daarover vormen. En de onderzoeken die we hebben gedaan. Dat we kunnen zeggen, ja, dit zien we dus heel veel. En daarbinnen zitten weer allerlei subpatroontjes. Hè. Heel veel zie je, dat is ook echt frappant, on the spot taalgebruik bijvoorbeeld. Hè, dat mensen toch gewoon achter hun laptopje ergens op een zolder posten. De politie zoekt nu ter plekke in een visvijver in Geulen. En door dat zo te tikken, lijkt het alsof zij onderdeel zijn van die scène.
Ja.
En dus dat zij uit een eerste bron spreken, dat zij toegang hebben tot de scène. Hè? Dus on the spot zijn, on the spot waar het zich afspeelt. Zo, mensen halen dat dan ergens anders vandaan, maar tikken het zo, dat die werkelijkheid ontstaat, hè? Waardoor het waarheidsgehalte krijgt.
Ja, of een onwerkelijkheid, hè? Iemand die het dus helemaal mis heeft.
En daar is per ongeluk een gerucht geboren, hè? Ja. Hebben we veel gezien. Dus dat de uitkomst is dat een tweede, want het is dan ook bij een platform zoals tegenwoordig X natuurlijk verticaal is. Hè? Dus de tweede of de derde twitteraar die dan nog ietsje naar boven leest alleen maar politie zoekt in een visvijver bij Geulen. Oké, dus daar speelt het zich af. Dus een volgende bewaarheid had. Die zegt dan, het slachtoffer ligt in een visvijver bij Geulen.
Ja.
En zo werkt dat dan.
Ja, het fluisterspelletje dat we vroeger op school kennen.
Het is in die zin Zijn sociale media ook echt dragers, maar niet per se aanjagers van geruchten. Hè? Dus geen vernieuwers in geruchten of dat er daardoor meer geruchten zijn ontstaan. Het werkt af en toe wat er mee, hè? Zoals een platform van X. Bij Facebook gaat dat alweer veel minder op. Maar desalniettemin moeten we nou ook weer niet de sociale media te veel toeschrijven.
Het gebeurt toch. Bedoel je?
We deden het al.
We deden het al.
Ja, dit is net mens.
Ja, ja, en jij noemde net Ruben en Julian. Dat was in 2013, meen ik. Dus dat is al...
12, dacht ik zelfs.
12 zelfs. Ja. Nou, dat is ongeveer 10, 11 jaar, 12 jaar geleden.
Ja.
En toen was het dus al. Hè? Toen hadden we social media al. Is er in de tijd veel veranderd? Of is dit ook een patroon door de jaren heen wat ook niet veranderd?
Nee, wij zien eigenlijk dat die patronen gewoon heel gelijk zijn gebleven.
Ja, dat blijft doorgaan.
Ja. Dus steeds meer bevestiging vinden we voor, ja, dit zijn de patronen die te doen.
Ja.
Ja.
En het enige wat je kan doen, dat patroon ga je waarschijnlijk niet doorbreken. Het enige wat je kan doen is kijken, hoe reageer ik dan op dat patroon? En hoe ga ik daar dan slim mee om? En daar helpt het model ook bij.
Ja. Ja, en heel vaak is dat een kwestie van ook beantwoorden aan de behoeften die mensen hebben. Mensen hebben een behoefte om het scenario helder te krijgen, om dat duidelijk te krijgen.
Ja.
En dus... ja, eigenlijk geeft hij je daarmee al een cadeautje aan van help mij in het duiden van dit scenario. En dat kan je niet altijd, hè, als politie zijnde bijvoorbeeld. Behalve dan dat als je procesinformatie gaat geven, dan geeft dat in ieder geval al iets van houvast. Van ze zijn ermee bezig en ze proberen zelf ook grip op het scenario te krijgen.
Ja. En jij bent zelf ook betrokken geweest, toch? Bij dit soort communicaties met dit soort vermissingen in het verleden.
Ja, ja. Ja, klopt. Ja. De eerste grote zaak die was een jaar daarvoor. Dat was de zaak Marianne Vaatstra. En daar heb ik inderdaad... dat speelde zich allemaal offline af, hoor. Dus dat waren heel veel gesprekken met bewoners in buurthuizen over... De moord op Marianne Vaatstra, of de zaak. En,
waar ze een wezen naar het asielzoekerscentrum en waar uiteindelijk een boer, geloof ik, betrof. Hè, die een paar kilometer verderop woonde.
Ja, ja, en ook daar zagen we dus heel veel geruchtvorming door de decennia heen. Hè. Het was een cold case, dus in 2012 was het al 25 jaar. En dat was ook de reden waarom het onderzoek nog één keer werd opgestart. Met grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek erbij. Hè? Ja. En, ook toen dat onderzoek weer opstartte in 2012, maar ook de jaren daarvoor zijn er altijd geruchten geweest en complotten geweest. En dat speelt zelfs nu nog. Hè? Zijn er nog steeds mensen actief op dat het complotten zijn, hè? Die daar gaande zijn.
Ja, en die kunnen de waarheid niet geloven en dan zeggen ze maar dat het een complot is.
Ja, dus en dat is echt des mens en van oudsher.
Ja, ja. Ja, er is niks nieuws aan. Alleen social media is de drager en die...
Er is daar echt een drager die dat wel heel manifest heeft gemaakt. We hebben wel eens de neiging, ook als het gaat over polarisatie... Hè? Sociale media daar een te grote rol weer aan toe te dichten. Blijkens recent onderzoek ook weer. Hè?
Ja, we mogen onszelf de schuld geven in plaats van social media.
Het is uiteindelijk niet helemaal die technologie. Hè?
Nee. En het model is ook terug te lezen op de... Hogeschool Utrecht, hè? Als je op BEP zoekt, Bird's Eye Perspective, kun je het hele model ook teruglezen. Ja. We gaan hem nu ook niet helemaal uitpluizen. Je hebt al wat dingen genoemd als scenariovorming. Wij zullen op de website van Hartverzachters daar ook nog wel wat over schrijven. Dus daar kan de luisteraar ook naar kijken. Wat kan, je hebt het over organisaties, hoe zij dus dit model gebruiken om... naar gesprekken te kijken, online gesprekken. Hoe kan onze luisteraar, kan die ook iets met dat model? Kan die daar ook iets mee, kan die dat ook gebruiken in de gewone conversaties die hij of zij heeft?
Ja, dat denk ik wel. Ja, het model leert je om wat beter te observeren. naar datgene wat er gebeurt. Hè. Dus ja, je kan kijken naar al die, wij noemen dat dan strategietjes die wij hebben hè, als mensen. Om iets heel aannemelijk te maken of om heel geloofwaardig over te komen. Dat kan altijd zinvol zijn voor de interacties die je zelf in het dagelijks leven ook hebt. Hoewel tegelijkertijd denk ik dat je er ook een beetje mee moet oppassen. Hoor. Dat je, ik heb wel een fase gehad toen ik zelf aan het promoveren was. Dat ik soms ook wel iets te veel vanuit. Dus dat ik alles ging analyseren, zeg maar. Hè? Dus dat je met je kinderen en je partner overal de betekenis achterzoekt en zo. Dus het moet speels blijven. Dat lijkt me wel zinvol. Maar het kan helemaal geen kwaad om wat meer kennis te krijgen van hoe gesprekken werken. En dat daar van alles in gebeurt. En dat daar ook heel veel al over bekend is vanuit onderzoek. En daar kan iedereen zijn voordeel mee doen, altijd weer. Dus
Met de centrale vraag, wat gebeurt hier eigenlijk? Wat lees ik eigenlijk?
Wat gebeurt hier?
Of, wat schrijf ik eigenlijk zelf nu op dit moment?
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Ja. En welk effect zal dat geven? Wat is de impact van als ik dit zo zeg bij de ander?
Ja, want dat zei je aan het begin van het gesprek al. We zijn natuurlijk niet alleen. Er is ook een ontvanger.
Ja.
En op social media is dat meestal niet één. Of je moet heel weinig volgers hebben.
Ja.
Maar dat zijn de meeste ook wel meer. En dat zijn ook allemaal verschillende mensen. Ja. Met verschillende opvattingen en ideeën.
En dat is wel verdraaide lastig om daar... En dat moet je ook doseren, denk ik. Hè? Ik had het er laatst met een collega over. Zo van, zei hij, als ik een LinkedIn-post schrijf, ik krijg eigenlijk de meeste likes als ik het losjes, gewoon zonder al te veel overdenken, breng. Ja, tegelijkertijd kan het toch zinvol zijn om wel even in te schatten, hoe kan dit begrepen worden? Hè? En... Ja. Wat ik ook heel veel zie, of daar kijk ik wel naar heimelijk, is het nou bewerkt, die originele post van mensen? Ja, het is bijna altijd bewerkt, dus ik denk dat het heel veel gebeurt als mensen reacties krijgen en denk, dan pas ik dat toch nog even aan. Hè?
Ja, oh, daar spiek ik ook wel eens naar. Ja. Wat zei iemand dan eigenlijk eerst? Want ik zie dat het bewerkt is en ergens is er een reden geweest om dit aan te passen. En dat is niet altijd een spelfout.
Nee, dat denk ik. Maar dat kan ook geen kwaad, denk ik, toch? Dat je dus leert van, dit is dus zo begrepen, dan moet ik dat maar anders zeggen. Dan zeg ik het toch even anders weer.
Ja, en dat is wel mooi. En dat betekent volgens mij ook, zodra iemand dat doet, dat hij in ieder geval kritisch kijkt naar wat er door jezelf gezegd wordt.
Ja.
En
dus dat leert je heel veel.
Dat zegt ook alweer iets over iemand op dat moment.
Ja.
Ja, Annette, ik zou iedereen aanraden om het eens te gaan bekijken online. En
natuurlijk.
Ja. Ik eindig altijd met dezelfde vraag. De payoff van hartverzachters is online verzachting hard nodig.
Ja.
En de vraag aan jou is, als er één ding mag verzachten online, wat zou jij dan kiezen?
Ja, ik denk toch gewoon die reacties op elkaar. Ja. En dus dat je niet in de valkuil laat lokken door een uitdagende post. Maar dat je probeert ook in je reactie in contact te blijven. Hè? Dus dat je je niet laat verleiden door een hele harde reactie. Ja, maar daar het weten beantwoorden en je daarmee toch weer richt of oriënteert op een gesprek wat verder kan gaan.
Ja. Dus je wilt niet zozeer social media veranderen, maar vooral ook weer waar het eigenlijk over ging.
Wat wij doen.
Ja. En dan bedoel je ook van is meer kijken, wat gebeurt hier eigenlijk? En daar kijk je dan ook misschien, wie zit hier nou eigenlijk achter, wie dit zegt? En wat is die, zoals we het gesprek begonnen, wat is onze identiteit hierin?
Ja, en daar zitten heel vaak toch goede bedoelingen achter.
Ja. Dus uitgaande van het goede.
Van het goede, hoor. Ja.
Dat vind ik een mooi slot. Hartelijk dank voor dit gesprek. Heel leuk.
Oké.
Dankjewel.
Je luisterde naar de Hartverzachtcast. Gemaakt door Stefan Lam van Hartverzachters. De jingle en de muziek zijn gemaakt door Marnix Walters. Op hartverzachters.nl lees je veel meer over online verzachting. Je vindt hier ook de tips uit deze aflevering. En als je dan toch onze website bezoekt, schrijf je dan ook in voor de Hartverzachters nieuwsbrief. Zo blijf je altijd op de hoogte van nieuwe blogs en kerstverse podcasts. Ben je enthousiast over deze podcast? Laat dan een review achter. Zo help je ons aan meer luisteraars. Bedankt voor het luisteren.